Handelingen 13. Daar waren we vorige keer mee geëindigd. Barnabas en Paulus op Cyprus. Ja, ze waren vertrokken uit de gemeente Antiochië. Ze hadden de oversteek gemaakt naar Cyprus. Het eiland Cyprus in de lengte behoorlijk eind doorgelopen. En toen kwamen ze bij deze Sergius Paulus, die met Elimas, de tovenaar, woonde. Of Barabbas. Die tovenaar die had een kwade invloed op de prediking van Paulus, althans op het gehoor van Sergius Paulus. En die werd toen voor een tijd met blindheid geslagen. En toen hebben we daar naar gekeken, zou deze Elimas ja een soort van type zijn van het volk van Israël. Want hij was een Jood, of hij is een Jood. Die dus eigenlijk ervoor had moeten zorgen dat de getuigenis van Paulus ondersteund zou worden. Maar hij stond het eerder tegen. En hij werd met blindheid geslagen. En toen zijn we een aantal teksten langs gegaan waar we zien hoe het volk Israël ook met blindheid wordt geslagen. Ja, dat er een diepe slaap op hen komt en dat ze als het ware hun ogen dicht hebben en niet kunnen zien wat hun ware prediking is. Ja, dat is het einde daarvan zie je in vers 12. De stadhouder, hetgeen geschied was, toen geloofde hij verslagen zijnde over de leer des Heren. Hij was niet zozeer verslagen over de blindheid van Sergius Paulus, maar over de leer van Paulus. Ja, dus en we hebben vorige keer ook gezien, dit is misschien allemaal niet in een uurtje gebeurd. Het kan best zijn dat hier dagen, weken overheen zijn gegaan. En Paulus die had heel zorgvuldig de leer verkondigd. En Sergius Paulus die geloofde. Nou, dan is het tijd om verder te reizen. En dan steken ze weer over naar de zuidkust van Turkije. En dan komen ze in Perge. Ja, ze vertrekken bij Paphos, daar waren ze dus in Perge. En Johannes keert daar terug, Johannes Marcus. En van Perge gaan ze het land door, komen ze te Antiochië. En Antiochië is dus een andere Antiochië dan waar ze vertrokken waren. Even voor alle duidelijkheid. Ja, dit is het Antiochië wat ook ja, een beetje midden-zuid Turkije, het huidige Turkije ligt. En wat ze doen, ze gaan naar de synagoge. Elke stad in die dagen had wel een synagoge. En dan wordt er aan hun gevraagd of ze na het lezen van de wet, of er een woord van vertroosting of een woord van vermaning tot het volk is. Zo spreekt. En dan krijgen we eigenlijk de eerste preek van Paulus. Hij lijkt behoorlijk veel, er zitten behoorlijk wat overeenkomsten in de eerste preek van Petrus. Ja, het gaat ook voornamelijk over dus de opstanding van Christus. Maar Paulus die gaat hun ja, natuurlijk de boodschap verkondigen. En even vanuitgaande dat ze dat in Antiochië nog helemaal niet gehoord hadden. Daar gaat hij hun verkondigen. De belofte van Israël. De belofte, dat is wel een belangrijk woord hier in dit hoofdstuk. Je ziet het in vers 23. Van het zaad Jezus, van David, heeft God Israël naar de belofte verwekt de zaligmaker Jezus. En die belofte zie je nog een keer terug in vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat namelijk God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als zij Jezus heeft opgewekt. Dat is best een lastig gegeven. Dus het is een belofte aan de vaderen die vervuld is toen Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat idee van belofte en opstanding zie je bijvoorbeeld ook in Handelingen 26. Als Paulus voor Agrippa is. Handelingen 26, vers 6, daar zegt hij tegen Agrippa: en nu sta ik en ik word geoordeeld over de hoop van de belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot de welke onze 12 geslachten, dus de 12 stammen, gedurig nacht en dag goddienende hopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, door de Joden wordt beschuldigd. Wat wordt het bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld, ja, dus niet te geloven, dat God de doden opwekt. Dus die belofte aan de vaderen, waar de 12 stammen toe verhoopten te komen, dus die belofte, heeft iets te maken met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Alleen dat ligt er, denk ik, ja, misschien inmiddels voor ons wel, maar het ligt er gewoon vanuit de Bijbel natuurlijk niet zo heel erg dik bovenop. Over welke belofte aan de vaderen heeft Paulus het eigenlijk? Over welk evangelie gaat dit? De belofte aan de vaderen die vervuld wordt in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het land. Oké. Maar waar vinden we dan de opwekking terug? Want die belofte die wordt dus vervuld in kennelijk in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heel goed. Zeker. Dat is eigenlijk de kern natuurlijk. Alleen als je Handelingen 13 zo leest, ja, dan denk je daar niet meteen aan. En Paulus die heeft dat waarschijnlijk wel gewoon allemaal paraat in zijn hoofd gehad. Hij heeft natuurlijk jaren en jaren de Bijbel vanuit het evangelie zitten bestuderen. En wij moeten dat dan maar weer vanuit de details naar het grote geheel proberen zien te krijgen. In hoeverre de mensen in de synagogen het gelijk begrepen hebben. Ja, Paulus, kijk, ik denk niet dat dit het enige is wat Paulus heeft gezegd. Lucas heeft dit zo opgeschreven en Paulus heeft dit natuurlijk zo gezegd. Maar ik verwacht dat hij nog veel meer gezegd heeft. Ja, het lezen van de wet, het lezen van de Torah. Daar heeft hij waarschijnlijk allerlei aanwijzingen voor gevonden om nog meer te kunnen vertellen. Zullen we dan vandaag voorlopig maar bij dit gegeven even stil blijven staan? Over welke belofte gaat het? Als jullie zeggen van liever niet, dan gaan we. Ja? De belofte, tenminste ja, zoals ik dit begrijp. Er is één tekst in Handelingen 3 en ook bij Galaten. Dat is een tekst die zowel door Petrus het evangelie wordt genoemd, als ook door Paulus. In Handelingen 3, vers 25. Dat is al een belangrijke. Ja, dat is Petrus, die zegt daar: gijlieden zijt kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft hij eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. U bent kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met de vaderen opgereefd heeft. En dan is de verwijzing, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dat is een verwijzing naar Genesis 12, vers 3. Dat is een verwijzing naar de uittocht van Abraham uit het land der Chaldeeën naar het land Kanaan. Paulus die gebruikt deze tekst ook in een tamelijk vroege brief. Ja, een vroege brief, Galaten. Galaten 3. Galaten hoofdstuk 3. En dan zie je, ja, in zekere zin toch wel op een wat merkwaardige plek terug, dezezelfde tekst die Petrus aanhaalde als de belofte aan de vaderen. Galaten 3 vers 8. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. En dan ontbreekt hier even de aarde, maar dat denken we er even bij. Dus God heeft tegen Abraham gezegd dat God de heidenen uit het geloof, God zou de heidenen uit het geloof rechtvaardigen. En heeft dus aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd. Dus die heidenen, dat betekent dat Israël was er nog niet. En Abraham was nog niet besneden. Dus dit was voor de besnijdenis, dat is een belangrijk gegeven. En in dat evangelie dat de volken gezegend zouden worden in Abraham, betekent dat het dus buiten de besnijdenis omgaat, dat het buiten Israël omgaat. Buiten de wet omgaat. Ja, dat is eigenlijk ook de basis van Romeinen 4. Ja, dus deze tekst. In u, of in uw zaad, zullen al de volken de aarde gezegend worden. Daar ligt, denk ik, de kern van de belofte tot de vaderen. En dat is dus een evangelie niet alleen voor Israël, maar ook een evangelie voor de volken. Maar hoe dan? En wat heeft het met opstanding te maken? Nou, eerst de vaderen. Ja, dit is tegen Abraham gesproken. Deze tekst. In u zullen al de volken de aarde gesproken. Ja, maar het is juist deze tekst die ook wordt herhaald aan Isaac en ook nog eens een keer herhaald wordt aan Jacob. Dus het is echt een belofte aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En laten we dat even in Genesis langslopen. Ten eerste, niet onbelangrijk, de belofte wordt gedaan aan Abraham helemaal aan het begin van zijn tocht. En dan gebeuren in Abrahams leven van alles, gebeurt er van alles en nog wat, een heleboel foute zaken ook in het leven van Abraham. Maar als hij dan uiteindelijk zijn zoon geofferd heeft, Isaac, hij is in het geloof gehoorzaam geweest, dan wordt die belofte herhaald. In Genesis 22. Dus als Abraham, ja, feitelijk zijn zoon heeft geofferd. En denkt eraan, in Hebreeën 11 verwijst Paulus hiernaar. Hij zegt, ja, en hij heeft Isaac als het ware uit de dood wedergekregen. Dus dat is in Hebreeën 11, nou, waar het gaat over Abraham. Ik weet niet het vers even uit mijn hoofd, want dat kun je zelf nagaan. Maar daar zie je dat Abraham als het ware ook werkelijk zijn zoon heeft geofferd. En hem als het ware, als in een type, heeft hij hem uit de dood wedergekregen. En dat wijst dus op opstanding. Leven uit de doden. Daar gaat het in Hebreeën 11. Als het gaat over Abraham, gaat het daar ook over. En dan, nadat dat gebeurd is, dan zien we vers 14. Abraham noemde de naam van die plaats. De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Zie dat, hier heb je een herhaling van de belofte. En bedenk dat daar heel veel jaren tussen hebben gezeten. Ja, Abraham die uit Ur der Chaldeeën weggaat. Dan dat hele leven van Abraham daartussen. Vol met worstelingen met God en met zichzelf, zou je kunnen zeggen. En dan aan het einde, als hij Isaac uit de dood heeft levend gekregen, levend weder heeft gekregen, wordt hij herhaald. Dus aan Abraham twee keer. Ja? Dan de volgende keer zien we dat bij... even kijken hoor, sorry.
Ja, dat is 18.
Sorry?
Bedoel je niet eerst Genesis 18?
Ja, Genesis 18 inderdaad. Daar is het, is zelfs drie keer aan Abraham. Genesis 18 vers 18. Daar gaat het over de verwoesting van Sodom en Gomorra. En de Heere zei, dat is vers 17, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, omdat Abraham zeker tot een groot en machtig volk zal worden en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Ja, daar wordt die belofte als het ware herhaald. Terwijl feitelijk Abraham nog niets had, niet zichtbaars had om op te kunnen bouwen. Ja, de Heere zei het wel, maar hoe dan? En dan komt Genesis 22. Isaac, zijn enige zoon die hij moet offeren, en die krijgt hij dan als uit de doden weer terug. Dan in Genesis 26. Sorry, Genesis 22. Oh, die hebben we net gehad. Nog een keer, Genesis 26. Dan gaat het over Isaac. En de Heere verscheen hem, in vers 2 is dat, en zei, trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als een vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en ik zal u zegenen. Want aan u en uw zaad, uw nageslacht, zal ik al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren van de hemel. En zal aan uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. In uw nageslacht zullen gezegend worden alle volken der aarde. Dat is Isaac. En dan in Genesis 28. Daar spreekt God in die droom tot Jacob bij Bethel. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde. En u zult uitbreken in menigte westwaarts, oostwaarts, noordwaarts, zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is feitelijk dezelfde herhaling als die aan Abraham gedaan was.
Hier staat niet volken.
Nee, nee. Nee, hier staat de geslachten van de aardbodem. Dit is 28 vers 14.
Ja, want in 3 staat... Oh ja, dan is het en boven God.
Ja, dat gaat ook over de vermenigvuldiging. Maar wat je dus ook ziet, zowel bij Abraham, Isaac en Jacob, dat God zegt dat het nageslacht tot een grote menigte zal worden. Een enorme hoeveelheid, een grote hoop van mensen. Wat is het bijzondere aan het feit dat dit tegen Abraham, Isaac en Jacob gezegd wordt? Daar hebben we het al vaker over gehad, denk ik. De onvruchtbaarheid van elk van de drie vrouwen. Ja, Sarah was onvruchtbaar en had geen zoon. En toch gaf God die belofte aan Abraham en Sarah. Isaac had een vrouw, Rebecca. Van haar staat ook vermeld dat ze onvruchtbaar was. En Rachel, de geliefde vrouw van Jacob, die eigenlijk voor hem bestemd was. Daar staat ook, die was onvruchtbaar en dat ze aanvankelijk ook geen kinderen kregen. En toch gaat de Heere God uit deze drie vrouwen, met hun mannen natuurlijk, het volk van Israël bouwen. En dat is wat, en dat is wat Lotte net zei, wat Abraham noemt een God. Die een God is een God die doden levend maakt. Dat is feitelijk de basis van Romeinen 4. En Romeinen 4 gaat helemaal over de opwekking uit de doden. En ik denk dat Paulus bij het lezen van de wet in Antiochieën, dat hij dit soort dingen gewoon heeft aangestipt. Ja, zonder dat wij dat weten, maar dat hij dit allemaal heeft besproken. En dat impliciet bij die belofte aan de vaderen, dat in elk geval bekend was, wellicht bij de hoorders in de synagoge, maar ook dat Abraham of dat Paulus dat heeft aangestipt. Laten we eventjes dan in Romeinen 4 kijken, want het is wel echt inderdaad een heel belangrijk hoofdstuk. En dan gaan we natuurlijk niet heel Romeinen 4 weer bespreken. Ik begin in vers 16. En daarom is zij, dat is de rechtvaardiging. En eventjes de link naar Handelingen 13 over die rechtvaardiging. Dat is misschien wel goed, want Paulus die eindigt zijn preek. En dat van alles waarvan u niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dat is Handelingen 13 vers 39. Dus Paulus die eindigt zijn preek in Antiochië ook met rechtvaardiging. Jullie konden niet gerechtvaardigd worden door alles wat door de wet van Mozes was, maar wel door het geloof in hem. Gerechtvaardigd worden door deze die uit de doden is opgewekt. Is dan de implicatie, maar dan moeten we het stuk daarvoor ook helemaal lezen. Ja, niet door de wet van Mozes, maar door deze die uit de doden is opgewekt. Oké? Okay? Dus daarom is zij de rechtvaardiging uit het geloof. En vaak denk ik erbij uit het geloof van Jezus Christus. Ik word er soms bang van, letterlijk, als het moet zijn uit mijn eigen geloof. Ja, gewoon omdat het dikwijls zo weinig voorstelt. Of het helemaal niet zichtbaar is. Maar het geloof van Jezus Christus, de trouw van Jezus Christus, Die staat, die is vast als een huis. En daar bouwen we en daar rusten we op. Ondanks alles. En dat is ook waar Abraham op gerust heeft. Ondanks alles. Ja, daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte Daar heb je de belofte weer. Vast zij aan al het zaad. Niet alleen dat uit de wet is. Maar ook dat uit het geloof van Abraham is. Die een vader is van ons allen. Zoals er geschreven staat. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Dit is zo'n ongelooflijk belangrijk stukje in je Bijbel. Wat Paulus hier zegt daar, ja, daar gaat het eigenlijk in Handelingen 13 ook over. Aan wie hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Nou, Abraham die heeft daar best een poos mee geworsteld in zijn leven. En dat zie je al direct na de belofte in Genesis 16 bijvoorbeeld. Je ziet het in zijn enorme hang om Ismaël te laten leven. De zoon die hij verwekt had bij Hagar. En uiteindelijk heeft hij rust gevonden. En als Genesis 22 komt, dat die ernstige beproeving, ja, het zaad waarvan hij dacht van nu, dit is Gods belofte, de zoon die naar de geest is geboren geweest, volgens Galaten 4, dat hij die moest gaan offeren. En die heeft hij als het ware, als uit de doden, wedergekregen. Doordat er een plaatsvervangend offer was. Dan gaan dat ram, wat in de struiken verward was samen met Isaac, die gaan in één type als het ware verder. Het ram wordt gedood en Isaac blijft leven. Maar dat is als het ware opstanding uit de doden. Welke hoop op hoop, vers 18... geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, omdat hij ongeveer 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara gestorven was, en hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof. Paulus gaat heel genadig voorbij aan al dat ongeloof van Abraham, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat veel biografen dat ook doen, van grote mensen. Je kijkt op tegen de grootheden in de geschiedenis. Maar als je ze van dichtbij mee zou maken, dan zou je een heel ander beeld krijgen, waarschijnlijk. Maar in elk geval, Paulus die gaat voorbij aan, hij zegt, hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof gevende God de eer. En dat wijst dan natuurlijk op Genesis 22. Ja, dat hij daar niet verzwakt is geweest en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Uiteindelijk, en dat is wat Jacobus zegt, is Abraham zichtbaar gerechtvaardigd geworden na Genesis 22. Het was al een persoonlijke zaak tussen God en Abraham in Genesis 15. Dat was de basis van de rechtvaardiging. Maar Abraham liet het werkelijk zien, dat hij werkelijk geloofde dat God een God was die doden levend maakt in Genesis 22. En er zat er wel een heel eind tussen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend wordt, maar ook om onzentwil die het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die hij overgeleverd heeft om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus even de lijn. We lazen net in Handelingen 13, want we proberen ons dus voor te stellen die prediking in die synagoge. Dus die mensen die er zitten, van, heb je een woord van God? Heb je een boodschap van God? Dan komt Paulus daar met Barnabas en die zeggen, ja, wat zullen we nu gaan vertellen? Ze moesten natuurlijk gaan vertellen over Jezus Christus die uit de dood is opgewekt. En ze wilden dat doen vanuit de lezing van de wet vanuit de Torah. En ze beginnen dus met de belofte aan de vaderen. En wat was die belofte aan de vaderen? Nou, in u zullen al de geslachten van het aarde gezegend worden. Ik hoop dat we zien dat dat duidelijk is, dat dat de grote belofte is. Alleen, en dat zullen de Joden ook geweten hebben, ik denk dat het een algemeen feit was in die dagen, dat de drie vrouwen van de aartsvaders, dat die helemaal geen nageslacht konden krijgen. Terwijl er toch in het nageslacht een zegen zou komen. En dat Paulus daar op die, in die prediking in de synagoge in Antiochië, dat hij daar heeft bij stil heeft gestaan. En dat hij God zelfs uit hun zijn belofte heeft waargemaakt. En dat je daar dus ziet dat God is een God die doden levend maakt. Dat de belofte van een koning er was, dat zullen we dan de volgende keer gaan bekijken. Dat zie je in David. Ja, hij verwekte David tot koning. Eerst Saul, toen David. En dat er een verlosser zou komen. En dat in die verlosser, als het ware, God zijn beloften waar zou gaan maken. Daarom wilden de Joden ook zo graag dat deze verlosser koning van hun volk zou zijn. Ja, hij zou die belofte van de vaderen, die zou waargemaakt worden. Maar hoe wordt die waargemaakt? Ja, in de dood en de opstanding van Jezus Christus. En dat vinden we terug in dat ene kleine vers aan het einde van zijn preek. En ja, dat is gewoon een hele belangrijke, zowel voor de Joden als ook voor de heidenen. En dat van alles, dus dat is vers 39, dat van alles waarvan u niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En deze, dat is dan die persoon die verder prominent is in de prediking van Paulus in Antiochië. Hij zegt deze Jezus Christus die gekruisigd was, die de Joden te Jeruzalem overgeven hadden aan Pilatus en gekruisigd was, deze is opgewekt uit de doden. En het is niet zomaar omdat hij is opgewekt uit de doden dat dat onze rechtvaardigmaking is. Nee, het is omdat hij wel gerechtvaardigd is geworden uit de werken van de wet. Hij heeft namelijk wel alles gedaan. Overeenkomstig wet. Hij heeft helemaal volgens de wil van de Heere geleefd. En ondanks dat, ook de wet vervuld, als een vloek aan het kruis gehangen. En die wissel, een soort van wissel tussen Isaac en het ram, die is er tussen Jezus Christus en de gelovigen. Hij de vloek, wij het leven. Hoe dan? Omdat hij uit de doden is opgewekt. Ja, tot aan het uiterste heeft de Heere Jezus Christus de wet vervuld. Zelfs tot aan de dood van het kruis. Dat was misschien wel het allerlaatste wat hij nog kon doen. Sterven aan het kruis. Overeenkomstig de wet. Vervloekt is in ieder die aan het huis hangt. Vinden we ook in Galaten terug. En dan moest de Heere wel. Ja, dat vind ik nou gewoon het zo ongelooflijk mooie van het evangelie. Wat we ook denken, wat we ook voelen, wie we ook zijn. God moest Jezus Christus uit de doden wel opwekken. Dat was hij gewoon aan hem verplicht. Omdat hij dat ook weer in de wet had gezegd. Degene die al deze dingen doet, die zal leven. En de Heer Jezus, die was de verpersoonlijking van de wet. Hij droeg de wet in zijn ingewand. Hij is het vlees geworden woord. De wil van de Vader was zijn een en zijn al. Alles. En dan eindigt hij aan het kruis. In het graf. En daarom staat er bijvoorbeeld in een van die psalmen die geciteerd worden, waar we dan de volgende keer op terugkomen. Dat hij ook geen verderf heeft gezien. Dat kan geen mens zeggen natuurlijk. Maar hij is het graf ingegaan zonder Of zoals Psalm 89 dat zegt, waarvan ik denk dat Paulus hier ook naar verwijst in deze preek. Hij heeft het geweld van het graf niet gezien. Het geweld van het graf waarbij je helemaal tot ontbinding overgaat. Niks van je overblijft op de lange duur. Echt helemaal niks. Het is een beetje een napraatje, maar dat is niet voor hem. Hij heeft dat geweld, dat destructieve geweld van de dood en van het graf, dat heeft hij niet meegemaakt. Waarom niet? Hij was zonder zonde. En God was het wel verplicht om onze Heer uit de doden op te wekken. En daarom leeft hij. En dat is onze rechtvaardigmaking. Wij kunnen ook niet uit de wet, en daar ben je inmiddels natuurlijk ook wel achter gekomen, uit de wet gerechtvaardigd worden. En de wet vergeeft onze zonden ook niet. Het enige waaruit wij leven is het leven van onze Heer Jezus Christus. En ik denk dat als Paulus het dus heeft over de belofte hier in Handelingen 13, in die synagoge van Antiochië, dat dit het hele verhaal is wat erachter zit. Ik weet, zo staat het er niet, maar impliciet staat het er wel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij begint over die belofte aan de vaderen en dan begint hij het over het zaad, het nageslacht, waarvan Paulus in Galaten zegt, ja, dat is Jezus Christus, dat is die verlosser, dat is die koning, want hij heeft het ook over het zaad van David, dus dat is die koning die komen zou. En door zijn dood en opstanding is dus die rechtvaardiging aan het licht gebracht. En dus samen met Handelingen 13, vers 39, alles waarvan u niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door die, en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt, zou je een aantal teksten misschien scherp moet hebben, en misschien wel de allerbelangrijkste tekst die je hier naast bij moet hebben, dat is Romeinen. Romeinen 3, vers 21. Je voelt hem misschien al aankomen. Dat belangrijke, maar nu. Eerst niet, maar nu. Dus op het moment van schrijven van Paulus. Is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Ja, dat zegt hij in Handelingen 13 in Antiochië dus ook. Ja, je kon niet gerechtvaardigd worden of niet. Geen rechtvaardiging ontvangen uit de wet. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Maar hoe zit dat dan? Nou, die rechtvaardiging uit het geloof, die rechtvaardigheid Gods, die heeft wel het getuigenis van de wet en de profeten. Dus de wet en de getuigenis en de profeten, die getuigden van die nieuwe rechtvaardigheid, maar ze waren die nieuwe rechtvaardigheid nog niet. Ze wezen heen naar de toekomst. Naar de rechtvaardigheid die geopenbaard zou worden. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof, en daar heb je hem, de trouw van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Die God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, daar heeft Paulus het ook over in Handelingen 13, de vergeving van de zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Nou, waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Ja, we hebben niks om in onszelf om in te roemen. Want hij heeft alles gedaan en we rusten in zijn werk. En hij rechtvaardigt zowel de besnijdenis als ook de voorhuid. Doen we dan de wet teniet door het geloof? Dat is later, dat is altijd die belangrijke vraag. En dan mag je dan met vrijmoedigheid op zeggen, dat zij verre, wij bevestigen de wet. Juist door het geloof bevestigen de wet, omdat die wet het getuigenis is van de rechtvaardigheid die geopenbaard zou worden. Die wet die wijst heen naar die nieuwe rechtvaardigheid. En door te zeggen van nou ja, we vertrouwen op het volbrachte werk van Christus, bevestigen de wet en zeggen we ja, de wet heeft dus gelijk gehad. We hebben gewacht op de openbaring van die nieuwe rechtvaardigheid. Even het begrip belofte, waar het hier in Handelingen 13 over gaat. Is dat nu helder? Soort van. Tenminste, zoals ik het nu heb proberen uit te leggen. En natuurlijk, ja, ik heb het uitgelegd omdat ik denk dat het zo klopt. Maar als je zegt van ja, volgens mij zit het anders of is niet duidelijk, moet ik het even zeggen. Dan gaan we de volgende keer Handelingen 13 verder bespreken. Dan gaat het over het zaad Jezus, over David. En dan citeert Paulus een aantal belangrijke psalmen. En dan zullen we in elk geval die psalmen nagaan. Hij gebruikt ook 3 verschillende woorden voor opstanding. Ik weet niet zo goed waarom Paulus dat doet. Om je eerlijk te zeggen, ik zal er nog wat verder naar zoeken. Ik begrijp niet waarom hij 3 verschillende woorden voor opwekken gebruikt. Ja, dus uit de doden opwekken. Maar misschien dat tegen die tijd, of met de hulp van Ineke, een antwoord op die vraag heb. Maar wat zei je? In Handelingen 13, daar heb je van het zaad deze heeft God naar Israël, naar de belofte, verwekt de zaligmaker Jezus. Dat kan opstanding betekenen, dat is egeiro.
Wat
vers? Dat is vers 23. Dat is hetzelfde woord als in vers 22. En ook hetzelfde vers als in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En daar is het zeker, ziet het zeker op de opwekking uit de doden. Dan heb je in vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan onze kinderen als hij Jezus verwekt heeft. Daar is het de anhistemi. Daar zit de woord anastasis in, de opstanding. Dus dat is een heel ander woord. En vers 33. Trouwens, dat anhistemi gebruikt hij ook in vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Daar is het dus niet egeiro, maar anhistemi. En in vers 33, nou die kan ik dan nog wel verklaren, omdat Paulus dan een vers citeert. Dan zegt hij, u bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is een woord wat meestal op geboorte ziet. Maar hier is het de geboorte uit de doden, de tweede geboorte. Je zou kunnen zeggen de wedergeboorte. Wedergeboorte heeft altijd met opstanding te maken. Maar daar gebruikt Paulus het woord genao. En ja, dat is een vertaling van het Hebreeuws. Wat een beetje diezelfde connotatie heeft. Van het genereren. Wat geboren doen worden kan zijn. Maar ook opstanding betekent. En dat betekent het hier. Maar dus 3 verschillende termen voor opstanding. Daar zullen we de volgende keer ook naar kijken. En dus naar mijn idee 3 verschillende verwijzingen naar de psalmen. En dat zijn dan psalm 2, psalm 89 en psalm 16. En dan zullen we de volgende keer nog een keer stil blijven staan bij Handelingen 13. De preek van Paulus in Antiochië.